Goedenavond.
Goedenavond.
Fijn om u te zien. Ik hoop dat u mij kunt horen, ook als ik recht voor me uitkijk. Oké. Lessen uit de diepte hebben we deze serie genoemd. En zoals gezegd, de vorige keer hebben we nagedacht over de storm op het meer. En vanavond wil ik met jullie nadenken over een tekst uit 1 Petrus 1. Laten we dat met elkaar opzoeken. De eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. Vers 3 tot en met vers 9. Dat is een heel prachtig gedeelte, ook wel bekend denk ik. Maar we willen ook hiernaar kijken vanavond. 1 Petrus 1, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij deed ons opnieuw geboren worden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover. Petrus begint hier met: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat geldt ook voor ons. We worden opgeroepen om hem te prijzen. Hij is onze lofprijs waard. We kunnen hem prijzen vanavond. Hoe ons leven er ook uitziet, wat er ook is gebeurd, wat onze omstandigheden ook zijn. We hebben reden om onze God en Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook wij onze God en Vader mogen noemen. We hebben reden om hem te prijzen. We kunnen hem prijzen vanavond. Wat zijn dan redenen om hem te prijzen? Nou, ik wil een paar dingen naar voren brengen en dan komt ook het thema van beproevingen komt vanzelf voorbij. In de eerste plaats hebben wij reden om God te prijzen, omdat hij ons hoop heeft gegeven voor de toekomst. Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden vanwege zijn grote barmhartigheid. Ook dat is een reden om hem te prijzen. Hij heeft ons geweldig lief. Hij is barmhartig. God houdt van ons. Hij houdt van de hele wereld. God is liefde. En hij heeft grote barmhartigheid. En daarvoor prijzen we hem. Maar in zijn barmhartigheid heeft hij ons hoop gegeven voor de toekomst. Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden. Jezus Christus stond op uit de dood. En omdat Jezus opstond uit de dood, is er hoop voor ons. Want Jezus is de eersteling. Jezus is als eerste opgestaan uit de dood. En wij zullen hem volgen. De eersteling, dat zijn de eerste opbrengsten van het land. Als de oogst wordt binnengehaald, dan worden de eerste partij aardappelen van het land gehaald. Of de eerste schoof graan komt van het land. En dat is eigenlijk de garantie voor de rest van de oogst. Als die eerste opbrengst, als de eersteling goed zijn, dan is de hele oogst goed. Als je goede aardappels binnenhaalt, kijk even naar Henk of het klopt wat ik zeg. Als je goede aardappels binnenhaalt, de eerste kar die binnenkomt is goed. Dat is waarschijnlijk een bewijs dat het hele veld vol staat met goede aardappels. En dat is het idee van Jezus is de eersteling. Hij is als eerste opgestaan uit de dood. En zoals de rest van de oogst volgt na de eersteling, zo zullen wij hem volgen als hij straks zal komen. Dan zullen wij opstaan uit de dood. Dat is onze hoop voor de toekomst. Dat is ook de zaligheid die geopenbaard zal worden in de laatste tijd. Het einde van vers 5. En dat is ook bij de openbaring van Jezus Christus het einde van vers 7. Dus als Jezus gaat komen, dan zullen ook wij een verheerlijk lichaam krijgen. Wij zullen opstaan uit de dood. En dat betekent dus dat wij geweldige hoop hebben voor de toekomst. Nou, ik weet niet of u er wel eens over nadenkt, maar ja, ik ben in mijn tienerjaren tot geloof gekomen. Ik ken vanaf die tijd niet anders dan dat ik weet dat de Heer God er is. En dat Hij zijn Zoon voor ons heeft gegeven en dat Hij met zijn Zoon ons eeuwig leven geeft. Het hele idee dat je leven is absoluut niet voorbij als je sterft. Er zijn zoveel mensen om ons heen die dat denken. Zoveel mensen om ons heen die denken, nou, dit is je leven, dit is wat je hebt. Je bent niet meer dan je lichaam. En als je lichaam sterft, ja, dan is alles voorbij. Dan is er geen hersenactiviteit meer. Dan is het gewoon over en uit. Is er helemaal niks meer. Maar wat is dan je hoop? Is dan je enige hoop dit leven zoals we het nu kennen? Met alle beperkingen, met alle pijn en moeite, met alle aanvechtingen, met alle beproevingen. Is dat je hoop? Dan heb je eigenlijk heel weinig hoop. Maar wij als christenen, wij spreken totaal anders. We weten dat, om het maar even eenvoudig te zeggen, dit leven zoals wij het nu kennen, is nog maar het allerprilste begin van ons leven. Dit is nog maar een heel klein beetje van het leven. We staan, ook al ben je in de 80 of in de 90, we staan met elkaar nog maar helemaal aan het begin. En het is voor een christen nooit vergaan glorie. Als je denkt, zoals ik net zei, namelijk dat dit leven het enige leven is wat wij hebben, ja, dan op een gegeven moment dan word je ouder en dan moet je gaan inleveren en dan verlies je een hoop mensen en je verliest capaciteit en je verliest van je gezondheid en je verliest dat je volop meedoet in het arbeidsproces en ga zo maar door. Dan is het inleveren en dan zeg je op een gegeven moment, ja, het is toch wel vergane glorie. Het is niet meer de kracht. Ik heb niet meer de kracht die ik had. Ik heb niet meer het leven wat ik had. En dan kunnen mensen echt zoiets krijgen. Het is vergane glorie. Maar wij geloven in 1 Petrus 1. Wij kunnen tegen elkaar zeggen, het is nooit vergane glorie. Helemaal nooit. We zijn elke dag dichter bij glorie. En er gaat onvoorstelbare glorie komen. Dat is de hoop die wij hebben. Dat is de zekerheid die wij hebben. Dit leven, de Puritijnen zeiden, dit leven is slechts de voorbereidingsschool op wat gaat komen. Dit is slechts een voorbereidende periode op het echte leven dat gaat komen. Je zou het ook anders kunnen zeggen, dit leven is slechts de kleedkamer voor het spel dat straks gaat beginnen. Of het is slechts de opmaat, het is slechts de eerste paar noten van het muziekstuk dat straks zal klinken. Het is slechts de opmaat voor het muziekstuk dat gaat komen. En ga zo maar door. Dat is wat wij zeker mogen weten, door de opstanding van Jezus uit de dood. We zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Een levende hoop, dat wil zeggen, een hoop die ook nooit sterft. Die hoop blijft leven. En die hoop doet ons leven. Ja, wat betekent levende hoop? Nou, we zeggen vaak hoop doet leven. Dat ook, deze hoop zoals ik die nu probeer te verwoorden, die maakt ons levend. Die doet ons hoofd omhoog heffen. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Het maakt ons verwachtingsvol. Het maakt ons, weet je wel, vol verwachting blijf ik uitzien, zingen we met elkaar. Vol verwachting, dat maakt ons levend, in die zin levende hoop. Het maakt je levend, levendig en verwachtingsvol. Maar het is ook een levende hoop in die zin dat het een hoop is die nooit uitsterft. Dus wat er ook gebeurt in je leven, of inderdaad hoeveel je ook moet inleveren in dit leven als je oud wordt, of hoezeer de omstandigheden of mensen zich ook tegen je keren. Weet je wel, er kunnen natuurlijk dingen gebeuren die echt een beproeving zijn, daar komen we zo op, ook uit dit gedeelte. Maar dat het leven bar moeilijk kan zijn, maar zelfs in bar moeilijke omstandigheden. En zelfs als je gevoelens je in de steek hebben gelaten, zelfs als je die hoop niet meer zo voelt, als je die blijdschap en die verwachting niet meer zo voelt, zelfs dan is die hoop er nog steeds. Want het is een levende hoop. Die hoop die sterft niet uit. Is ook niet afhankelijk van hoe je je voelt. En dat mogen wij weten. Dat wij een geweldige hoop hebben voor de toekomst. Dat wij, ja, dat we op weg zijn naar het leven zoals we dat nog nooit hebben gekend. Wij zullen meer leven dan ooit. Wij zullen meer leven dan ooit. Ik moet hierbij ook denken aan de Puritein John Owen, is een van de bekendste Puritijnen. De Puritijnen waren trouwens gereformeerde gelovigen in de Anglicaanse kerk in de 17e eeuw met name. En ook nog wel iets eerder en daarna. Maar een van de bekendste is John Owen. En John Owen had zijn hele leven had hij een dagboek bijgehouden. En toen hij op sterven lag, toen kon hij niet meer zelf schrijven in zijn dagboek. Maar toen vroeg hij iemand anders om voor hem te schrijven in zijn dagboek. En toen wilde hij zeggen tegen degene die zijn gedachten opschreef. Hij zei, schrijf maar, ik ben bezig te gaan van het land van de levenden naar het land van de doden. Wacht even, dat moet anders. Ik ben bezig te gaan van het land van de doden naar het land van de levenden. Dat zei John Owen. En dat is denk ik meer Bijbels inderdaad. Wij zijn nog de stervenden. Maar er gebeuren twee dingen als wij na dit leven. In de eerste plaats, als wij gaan sterven, dan zal onze geest gaan tot God. De geest gaat tot God die ons leven heeft gegeven. We zullen bij hem zijn. Paulus zei, het is verreweg het beste om bij Christus te zijn. Ik verlang er naar om heen te gaan en bij Christus te zijn. Paulus is opgenomen geweest in de derde hemel en heeft daar dingen gehoord en gezien die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Zo mooi. Dus ik geloof dat als wij in Christus sterven, dat we in heerlijkheid zullen worden opgenomen. Dan zullen we meer in het land der levenden zijn dan we nu zijn. Maar we geloven ook in het leven na het leven na de dood. We geloven in het leven na de dood. Dat is wat ik net heb beschreven. Maar we geloven ook in het leven na de dood. En dat is als Christus komt en wij zullen opstaan uit de dood. En geest, ziel en lichaam met elkaar herenigd zullen worden bij de wederkomst van Jezus. We krijgen ons opstandingslichaam als Jezus terug gaat komen. En dan zullen we helemaal zijn in het land der levenden. Dat is de hoop die we hebben. En daarvoor prijzen wij onze God en Vader. Voor die hoop die we hebben. Die levende hoop. Omdat we inderdaad een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis in de hemelen hebben. Die voor ons bewaard wordt. En dat is het leven. Wij krijgen het leven en we zijn op weg naar de Heer zelf. Hij is onze erfenis. Hij is ons erfdeel. En wij zullen bij hem zijn meer dan ooit straks. Dat is onze hoop. Nou, het tweede wat ik zou willen noemen, waarom prijzen wij God en onze God en Vader? Omdat wij door God bewaard worden. Vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof. In andere vertalingen staat, u wordt door de kracht van God bewaard. Dus wij prijzen God vanwege de hoop die we hebben. Maar we prijzen God ook omdat wij bewaard worden. De Heere God waakt over ons. Hij beschermt ons. De Heere God is als een schild rondom ons. De redding waar de Bijbel over spreekt, is zowel verleden tijd als tegenwoordige tijd als toekomstige tijd. Hoe zit het met redding? Wat betekent eigenlijk redding of behoudenis? Of verlossing? Nou, in de verleden tijd, we kunnen zeggen wij zijn gered, wij zijn verlost. Wij zijn gered van de schuld van onze zonde. En we zijn met God verzoend. We zijn al gered. Dus redding en bewaring is voltooid verleden tijd. In de eerste plaats. Maar het is ook tegenwoordige tijd. Wij worden gered. Wij worden gered in toenemende mate van de kracht van de zonde. En de Heere God redt ons uit allerlei benauwenissen. De redding is ook tegenwoordige tijd. De bewaring, de behoudenis is ook tegenwoordige tijd. En de redding is ook toekomstige tijd. Daar heb ik net al over gesproken. Wij zullen gered worden. Dus we zijn gered, we worden gered en we zullen gered worden. Maar we worden werkelijk bewaard. God waakt over ons. U wordt immers door de kracht van God bewaakt of bewaard. Door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Nou, dat is een reden om God te prijzen. Dat is de tweede reden waarom we de Heer God mogen prijzen ook vanavond. En weet u, ik zit er wel eens over na te denken. Ik had het net al over de lichamelijke opstanding die gaat komen. Maar ik vind dat woordje bewaring of redding is een heel mooi woord. Behouden worden. Dat betekent echt dat wij inderdaad bewaard zullen blijven. Geest, ziel en lichaam zal uiteindelijk bewaard blijven. Geest, ziel en lichaam zal uiteindelijk door de Heer Jezus volkomen gered worden. Wij zijn geest, ziel en lichaam. Het is niet zo dat we alleen maar geest zijn en in een lichaam wonen. We zijn geest, ziel en lichaam. En die bewaring betekent dat onze hele mens, onze hele persoon, zoals we zijn, ons hele wezen door Jezus echt bewaard wordt. Wij worden bewaard door Hem. Wij zullen niet verloren gaan. De dood heeft zijn intrede gedaan in de schepping en de mens is sterfelijk geworden. Dat is de strijd die we allemaal voeren, dat is de ellende die we allemaal met ons meedragen. Dat we sterfelijk zijn geworden, maar in Jezus worden we gered en bewaard. En dat betekent ons leven kan niet meer stuk, wat er ook gebeurt. Als we nadenken over beproevingen vanavond, als we nadenken over moeilijkheden, als we nadenken over dingen die ons bedroeven, dan wat er ook gebeurt, mogen we dit weten. Ons leven kan niet meer stuk. Wij kunnen niet meer stuk. Je kunt gewoon niet meer stuk in Christus. Je gaat niet kapot. Je gaat niet kapot aan het leven. Je gaat zelfs niet kapot aan de dood uiteindelijk. Je wordt volkomen bewaard. Dat vind ik heel... Dat geeft een geweldige ontspanning. Jezus zei bijvoorbeeld ook: wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Nou, dat is nogal wat. Iemand kan op je afstappen om jou te willen vermoorden. Dat gebeurt met christenen wereldwijd. Duizenden christenen worden elk jaar vermoord omdat ze christen zijn. Ik heb contact met christenen in India. Ik kreeg gisteren nog een appje van een vrouw uit India. Die vertelde dat ook de vervolging in het gebied waar zij woont enorm toeneemt. Maar ik zie ook bij de christenen in India dat ze niet bang zijn voor hun vervolgers. Ze zijn voor mij echt een voorbeeld van grote vrijmoedigheid. Ze gaan door met evangeliseren. Ze gaan door met Jezus te verkondigen. En er vinden soms geweldsincidenten plaats. Kerken worden in brand gestoken. Christenen worden soms vermoord in India. Maar zij leven mij wel echt voor. Ze leven ons voor dat wat Jezus heeft gezegd. Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Als iemand je lichaam doodt, word je nog bewaard. Want je leven kan niet meer stuk. Dat betekent, wees ook niet bang voor dat wat het lichaam kan doden. Misschien zijn wij wel het meest bang voor als we te horen krijgen dat we een ziekte hebben die alleen maar progressief zal zijn en die niet meer over zal gaan. En dat we weten dat binnen enkele jaren of binnen enkele maanden misschien zelfs of nog eerder dat ons leven voorbij zal zijn. Dat is heel beangstigend natuurlijk. Het is ook logisch dat we bang zijn voor de dood en ik zeg ook niet dat we helemaal niet bang mogen zijn voor de dood. Angst is ook niet iets moreels, je bent niet een slechte christen als je bang bent. Maar Jezus zegt het wel, wees niet bang voor mensen die je lichaam kunnen doden, wees niet bang voor dat wat je lichaam kan doden, wees niet bang voor een ongeluk dat kan plaatsvinden, of dat iemand sterft door een ongeluk. Jezus zegt, wees niet bang voor de lichamelijke dood, want zelfs die heeft Hij overwonnen en dat betekent, wij worden bewaard. En dat geeft een geweldige ontspanning. Jezus bevrijdt ons inderdaad van angst voor de dood. Ik vind een heel mooi beeld daarbij ook het volgende. Want ik geloof echt dat ons leven hier en nu verandert. Ik moet hierbij denken aan de volgende illustratie die ik lang geleden voor het eerst hoorde. Mensen waren bezig om een brug te bouwen over een heel diep ravijn. En terwijl ze die brug aan het bouwen waren, gebeurde er een aantal ongelukken. Er waren werkers, allemaal werkers, honderden werkers waren aan die brug aan het bouwen. Niet in ons deel van de wereld, maar in een wat primitiever deel van de wereld. En de veiligheidsomstandigheden waren helemaal niet zoals wij die vandaag de dag kennen. Dus er vielen sommige mensen te pletter in dat ravijn. Toen zeiden ze, dit kan niet langer zo doorgaan. Dat mag niet. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een net gespannen onder dat bouwproject. En ze gingen pas verder met bouwen toen er veiligheid was. Toen er een net hing onder die te bouwen brug. Weet je wat er vanaf toen gebeurde? Vanaf toen viel er niemand meer in het net. Want er was zekerheid. Met andere woorden, als er veiligheid is, als er zekerheid is, als je weet dat je bewaard wordt, dan gaat het beter. Dan is er veel meer ontspanning. En zo werkt het, ook bij ons. Als je dit tot je door laat dringen, dat wat de Bijbel zegt is geen mythe, is geen sprookje. Het is niet wishful thinking, het is niet de wens is de moeder van de gedachte, maar dit is gewoon de waarheid. Dit is de waarheid door het leven van Jezus, door zijn sterven in onze plaats, door zijn opstanding uit de dood. Door de opstanding van Jezus heeft hij in volkomen behoudenis van geest, ziel en lichaam voor ons volbracht, bewerkstelligd. En daarom mogen wij weten, wij worden bewaard. Er is een net onder je leven. Wat er ook gebeurt. Ook als je je geheugen wat verliest. Of als je je geheugen helemaal verliest. Als mensen zo oud worden en niet meer goed kunnen nadenken over de dingen. Wat heel moeilijk is. Wat er ook gebeurt. Of ook als je inderdaad dat ongeluk krijgt. Je wordt altijd opgevangen. Door de genade van God. Er zijn eeuwige armen onder u. Er zijn eeuwige armen onder u. Je wordt altijd opgevangen. Wat er ook gebeurt. En dat te weten geeft ongelooflijke rust en vrede en ontspanning. Wij worden bewaard. Door de kracht van God. Als de kracht van God ons bewaart. Als wij door de kracht van God bewaakt worden. Hij is de bewaarder van Israël, sluimert nog slaapt. De bewaarder van Israël staat er in de psalmen. Dat geldt voor Israël, dat geldt voor ons die in Christus Jezus zijn. Hij is onze bewaarder. Hij slaapt niet, hij sluimert niet. Nou, als dat zo is, dan zijn we volkomen veilig. En dat is een reden om God te prijzen. En we mogen ons daar ook in verheugen. In die zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. En het derde wat ik wil noemen, dat is het thema van deze avonden. Dat we God ook mogen prijzen, omdat de beproevingen die wij meemaken, dat de beproeving van ons geloof, dan slaan we even die tussenzin over in vers 7. Kijkt u met mij naar vers 6 en 7. Laten we nog met elkaar lezen. Vers 6 en 7. Daarin verheugt u zich. Waarin verheugt u zich? In de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het einde van vers 5. Vers 6. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Oké, een paar dingen over de beproevingen die hier genoemd worden. In de eerste plaats, beproevingen zijn altijd voor een korte tijd. Dat idee van dat beproevingen een korte tijd zijn, dat komt in de Petrusbrief een paar keer naar voren. Ook aan het einde, ik weet niet meer precies hoe het er staat, maar aan het einde van Petrus, daar staat in vers hoofdstuk 5, vers 10, de God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dus na een korte tijd van lijden. Dus het eerste is dit, beproevingen zijn van korte tijd. Ja, wat is kort, hè? We kunnen het ervaren als niet kort. Ik heb het vorige keer gehad over de duur van beproevingen die we meemaken. Dat de storm aanhield. Daar hebben we vorige keer over nagedacht. Maar hier staat, ook al wordt er nu voor een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. Daar mogen we ook op vertrouwen. In het licht van de eeuwigheid zijn onze beproevingen altijd een korte tijd. In het licht van de eeuwigheid is het kort. Dat mogen we ons aan vasthouden ook. In de tweede plaats staat er als het nodig is. Daar zit iets in van, ja, de Heere God weet beter dan wij wat wij nodig hebben. Dan moeten we daar heel voorzichtig mee zijn. Dat moeten we niet voor een ander gaan invullen. Misschien moeten we dat zelfs niet voor onszelf invullen. Maar er staat hier wel als het nodig is. God in zijn wijsheid weet soms wat wij nodig hebben. En het kan zijn dat we ook beproevingen nodig hebben. Daar zijn we vanavond ook mee begonnen. Dat beproevingen ook ons geloof testen, onze gehoorzaamheid testen. En dat als wij dan die beproeving meemaken, dat dan uiteindelijk ook tot lof en eer van de Heer Jezus is, als Hij geopenbaard wordt. Dus hè, als het nodig is, dat ene zinnetje, dat zegt ons wel wat natuurlijk. We mogen er ook op vertrouwen. Dat God in zijn soevereiniteit over ons leven ook dingen toelaat die blijkbaar ergens voor nodig zijn. Dat we daar ook op mogen vertrouwen. En dat God dat ook gebruikt en dat de Heer God ook daardoorheen werkt in onze levens. Maar dan een andere gedachte, in de eerste plaats korte tijd, in de tweede plaats als het nodig is, in de derde plaats die verzoekingen die bedroeven ons wel, zo staat het, bedroefd door allerlei verzoekingen. Dus er zit ook deze gedachte in van, als christen ben je natuurlijk niet altijd blij. Als je bedroefd wordt door verzoekingen. We zingen wel eens wel een kinderliedje dat zegt, blij, blij, mijn hart is altijd blij. Er zit wel iets in, want Paulus zegt natuurlijk in de Filippenzen, verheug je in de Heere te alle tijden. Wederom zal ik u zeggen, verheug u. Er staat hier ook, daarin verheugt u zich, staat ook in vers 6. Er staat trouwens, daarin verheugt u zich, ook al wordt u bedroefd door allerlei verzoekingen. Ja, daar zit een diepe les in. Namelijk, gevoelsmatig kunnen we bedroefd zijn door verzoekingen. Het kan dus zijn dat je je bedroefd voelt. Ik voel mij droevig, ik voel mij verdrietig. Dat is heel normaal, dat dat ook zo is soms. Je kan diep verdrietig zijn omdat je iemand bent verloren. Je kan diep verdrietig zijn omdat iets helemaal mis is gegaan. Er zijn allerlei dingen die ons bedroefd maken. En tegelijkertijd kunnen we ons verheugen. Dat is gek, hè? Het staat in hetzelfde vers. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u bedroefd. Heel gek. Maar dat is misschien het ene is wat Paulus zegt. Verheug je in de Heer te alle tijden. Het andere is, lees de psalmen. De psalmist was zo vaak ook bedroefd. Dus zeg niet, blij, blij, mijn hart is altijd blij. Dat je geen gevoelens van droevenis mag kennen als christen. Dat is niet realistisch. Als christen ben je soms ook boos. Als christen ben je soms bang. Als christen ben je soms bedroefd. En in dat alles kan je toch je verheugen in God. Dus de vreugde in God is niet, ja, ik heb het wel eens eerder zo gezegd, de vreugde in God is niet afhankelijk van je gevoelens. Klinkt heel raar, want vreugde is een gevoel. Maar toch durf ik dat te zeggen. De vreugde in God, de vreugde in Jezus, de vreugde vanwege het evangelie, is niet afhankelijk van je emoties. Die gaat dieper dan je emoties. Dat is wat ik hier in waarneem. Maar dan natuurlijk, ja, de hoofdgedachte die ik eigenlijk vooral ook vanavond nog met u wil delen, is dat die beproevingen, die werken als een louter vuur in ons leven. Ons geloof wordt op de proef gesteld. Ons geloof is kostbaarder dan goud. Er zit ook een hele belangrijke gedachte in natuurlijk. Uw geloof die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt. Oké, het beeld is dus het beeld van goud. Wat gebeurt er met goud? Goud wordt gevonden in de natuur. Dan vinden goudzoekers vinden een stukje goud. Of ze vinden zelfs een klomp goud. Maar er zit van alles nog bij. Dat is goud, maar er zit ook, weet ik veel, zand bij of aarde. Of misschien andere metalen zitten daar doorheen. Het is niet puur goud. En wat gebeurt er dan? Die klomp goud die wordt verbrand. Dat wordt in het vuur gebracht. En waarom is goud zo kostbaar? Waarom is goud een edelmetaal waar we veel voor betalen? Omdat goud niet vergaat. Ja, er staat hier wel goud dat vergaat. Maar in wezen, weet je, je kunt een gouden ring kun je 100 of honderden jaren in een rivier laten liggen. En honderden jaren later vind je nog steeds een gouden ring. Daarom is het ook een mooi symbool van blijvende liefde in het huwelijk. Goud is blijvend. Dus in het vuur blijft het goud ook. Goud blijft goud in het vuur. Maar andere metalen verbranden in het vuur. En zand dat erbij zit en aarde, dat verbrandt in het vuur. Het enige wat overblijft is het goud. Dat is het idee van een louter vuur. Het goud wordt gelouterd in het vuur. En zo werkt het ook met de beproevingen ten aanzien van ons geloof. Ons geloof wordt puur geloof. Ik vond de inleiding was heel mooi. Dat jij zei, dat jij noemde ook het idee van beproevingen die ons geloof op de proef stellen, waardoor ons geloof meer echt geloof wordt. En geloof is ook vertrouwen. Dus ons vertrouwen in God wordt veel sterker door de beproevingen heen. Dus, en dan straks, als Christus komt, als de openbaring van Jezus Christus zal zijn, dan zal ons beproefde geloof, ons geloof dat beproefd is, ons geloof dat op de proef is gesteld, wij die door louter vuren zijn heen gegaan, maar wel ons geloof in Jezus hebben vastgehouden. We zijn dwars door alles heen meer van God gaan houden en meer van Jezus gaan houden. Ons geloof is alleen maar echter geworden door de moeilijkheden heen. Dat zal zijn tot lof en eer van de Heere God. Van Jezus. Ja, tot lof en eer en heerlijkheid. Tot lof van God. Tot eer van God. De heerlijkheid van God zal geopenbaard worden. De heerlijkheid van Jezus als Hij zelf geopenbaard zal worden. Nou, dat is heel mooi. Daar wil ik wat verder met u over nadenken. Hoe beproevingen werken als een louter vuur. Met andere woorden, daar wil ik ook een ander beeld bij gebruiken. Er staat ook in de Bijbel dat God het dal maakt tot een deur van de hoop. Het is door het dal heen dat er vaak weer hele nieuwe dingen gebeuren. Dat staat geloof ik in Hosea. Hij maakte het dal tot een deur der hoop. Want God gebruikt die beproeving, ook al worden we erdoor bedroefd. Maar we worden daardoor gereinigd en gezuiverd. We worden meer puur en echt. Weet u, misschien iets uit mijn eigen observatie. Ik weet niet meer wie het was, maar op een gegeven moment zat ik erover na te denken. Misschien toen ik 10 of 15 jaar christen was. Dan zat ik er zo over na te denken, wat zijn nou de mensen die voor mij echt een voorbeeld zijn. Zoals ik al zei, met 10 jaar ben ik tot geloof gekomen. Dan leer je in de gemeente weer mensen van allerlei leeftijd kennen. We zitten hier vanavond ook bij elkaar met mensen van allerlei leeftijd. Dat is heel mooi. Dus juist in de kerk, in het lichaam van Christus. In een plaatselijke gemeente, dat van de pasgeborenen tot de meest hoogbejaarden, die komen daar bij elkaar. Dat vind je bijna nergens anders. Dat vind je niet in een sportclub. Dat vind je niet in een vereniging. Dat vind je niet in een bedrijf. Dat vind je bijna nergens, dat al die leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Dus toen ik zoveel jaar christen was, toen dacht ik, wie zijn nou voor mij echt een voorbeeld? Wie hebben mij nou echt geïnspireerd? Wie zijn nou mensen waarvan, die heb ik leren kennen, ik heb hun hart geproefd, ik heb hun leven gezien, ik heb met hen gepraat, ik heb hun horen vertellen over hun relatie met de Heer. En er zijn van die mensen, dit herkent u ook wel, die gewoon echt je uitdagen, waarvan je gewoon voelt en weet, ja, dit is een man, dit is een vrouw die, dat is echt, dat is puur, dat is gewoon echt geloof. Echte liefde voor God. Een echt verlangen om hem te eren en te dienen. En op een gegeven moment kwam ik erachter. Het zijn bijna allemaal mensen die ook grote verliezen hebben geleden. Het zijn bijna allemaal mensen die ook door diepe dalen zijn gegaan. Voor mij was het op een gegeven moment echt een openbaring. En dat is wat hier staat. Er gebeurt iets met ons als we door een louter vuur heen gaan. Ik heb een keer gesproken met Henk Binnendijk. Dat was in een tijd dat ik het zelf best wel moeilijk had. Dat was ook in de tijd dat ik een beetje in de overgang zat van gemeentepredikant naar rondreizend spreker en schrijver, zoals ik nu al vele jaren doe. Maar ik heb twee broeders opgezocht in die jaren. Namelijk Aad van der Zanden en Henk Binnendijk. En ik heb een hele middag met Henk Binnendijk zitten praten. En het gekke was dat in mijn gesprekken met die twee oudere broeders, die ook allebei eigenlijk hun leven lang de Heer hebben gediend als een soort rondreizend prediker. Maar in beide ontmoetingen met deze mannen hebben we over het lijden zitten praten. Op de een of andere manier kwam het, ze hebben veel van hun leven met mij gedeeld. Ze hebben verteld wat er gebeurd is in hun leven. Henk Binnendijk heeft ook verteld over wat er is gebeurd in zijn leven, ook toen God hem riep om dienaar van het woord te worden. Maar Henk Binnendijk die zei tegen mij, hij zei, kijk eens naar bekende personen uit de Bijbel. Abraham is al geciteerd vanavond. Die gevraagd wordt om zijn land te verlaten, alles achter te laten. Daarna duurt het heel lang voordat hij een kind krijgt. Als hij het kind eenmaal heeft, vraagt God hem om dat kind op het altaar te leggen. Alle drie die dingen zijn heel moeilijk geweest. Abraham heeft echte beproevingen meegemaakt, maar hij is wel de vader van alle gelovigen geworden. Denk eens aan Jacob. Henk Binnendijk zei gewoon, het is een rode draad in de Bijbel. Een rode draad in de Bijbel is dat mannen en vrouwen van God, het volk van God, deel heeft gehad aan beproevingen. Een rode draad. Denk aan Jacob. Jacob die sterk was en die zijn broer had bedrogen en die zijn oom te slim af was geweest. En de sterke Jacob heeft een ontmoeting met een man bij de Jabok. En hij wordt geslagen op zijn heupgewricht. Sterkste spieren in ons lijf zitten bij onze heupen. En hij gaat voortaan, moet hij steunen op een stok. Als een soort symbool van dat hij moet leren vertrouwen op God en niet op zijn eigen kracht. En daar wordt Jacob Israël. Jacob werd beproefd. Maar was een andere man geworden. Door het lijden heen. Denk aan Mozes. 40 jaar in de woestijn. Het was niet de kroonprins van Egypte die God vooral kon gebruiken. Natuurlijk heeft God zijn opleiding aan het hof uiteindelijk ook gebruikt. Natuurlijk heeft God ook die eerste 40 jaar van zijn leven machtig gebruikt uiteindelijk. Toen hij terugging naar Farao, toen hij 80 was. Maar van zijn 40ste tot zijn 80ste, je zou kunnen zeggen, wat normaal de bloei van je leven is, zat Mozes in de woestijn. Hij had geen ambities meer. Hij had geen gedachten meer over zijn toekomst. Hij had geen kapsones meer. Hij had geen macht, geen geld meer. Geen kroonprins meer. Eigenlijk heel veel kwijtgeraakt. En daar is dan die ontmoeting met God in de brandende braamstruik. Maar het is wel na 40 jaar in de woestijn dat Mozes de meest zachtmoedige man op aarde was geworden, staat er in de Bijbel. Denk aan Jozef. Jozef die zoveel heeft geleden. Jozef een heel duidelijk type van Christus. Jozef verkocht door zijn broers, slaaf geworden, vrijheid verloren, alles, familie, vertrouwde omgeving verloren als 17-jarige jongen. Daarna maakt hij carrière en komt in het huis van Potifar en wordt een soort huismeester. En daarna wordt hij vals beschuldigd van overspel. Het zal je maar gebeuren. Dat je vals wordt beschuldigd van overspel. Dat is niet niks. Dat brengt ook schaamte met zich mee en je hele naam gaat eraan. En iedereen die denkt dan aan jou op die manier. Maar dat was gewoon niet waar en hij verloor ook zijn positie, hij verloor opnieuw zijn vrijheid, komt opnieuw in de gevangenis. Jozef heeft zijn deel aan het lijden gehad. Maar het is door het diepe dal dat God het maakt tot een deur van de hoop. Hij is een beproefde man geworden daardoor en uiteindelijk werd hij onderkoning in Egypte. Een heel duidelijk beeld van Christus. Denk aan David, die al Goliath had verslagen, die al zijn tienduizenden had verslagen, maar daarna zo door zijn schoonvader wordt gehaat, dat hij de woestijn in moet vluchten. Ook David verblijft in de woestijn. Je zou kunnen spreken van woestijnperiode bij mensen van God. We gaan allemaal door woestijnperiode. David moest op een gegeven moment zelf vluchten naar de Filistijnen. Ook David dacht op een gegeven moment, hij dacht echt dat hij zou gaan sterven vanwege de woede van zijn schoonvader. David kwam aan het einde van zijn Latijn, zou je kunnen zeggen. David heeft die psalmen geschreven. Uit ervaring heeft hij die psalmen geschreven. Waarin de diepte van de diepte die hij heeft meegemaakt zo duidelijk naar voren komt. En ook al die emoties die daarmee gepaard gaan. Maar ook bij David zien we het lijden, zien we de beproeving. Hanna, die geen kind kon krijgen en huilde voor het aangezicht van God. Esther, die haar leven in de waagschaal gooide. Ik noem ook vrouwen, die ook genoemd worden in de Bijbel. Esther, die zei, kom ik om, dan kom ik om. Die haar leven riskeerde ten behoeve van haar volk. Maar dat is niet makkelijk geweest. En ga zo maar door. Jeremia, de huilende profeet. Jeremia, die zo vervolgd werd vanwege het woord van God dat hij bracht. Maar uiteindelijk werd in de ballingschap het boek Jeremia een anker van hoop voor het hele volk. En Jeremia is een prachtig mooi boek. Jeremia wordt vandaag de dag in de theologische wereld ook heel uitgebreid bestudeerd. Ik heb zelf mijn eindscriptie voor mijn theologische opleiding geschreven over Jeremia. En ik heb toen ontdekt dat er in de theologische wereld, met name in Amerika, echt een soort revival, een soort opleving is van het bestuderen van het boek Jeremia. Het is zo'n prachtig mooi boek. Het is het grootste boek, het langste boek in de Bijbel. Maar het is echt niet alleen de huilende profeet, het is ook de jubelende profeet. Het zijn echt niet alleen oordeelsaankondigingen, het zijn ook zeer gloedvolle profetieën over de toekomst voor Israël, die zelfs vandaag de dag zeer actueel zijn. Als we zien dat profetieën die Jeremia 2600 jaar geleden heeft opgeschreven, dat die vandaag de dag uitkomen. Zijn boek is een boek van hoop geworden, maar Jeremia is wel inderdaad de huilende profeet ook geweest. En ga zo maar door, denk aan Jezus. Die leed en verworpen werd en onterecht werd beschuldigd en mishandeld is en verworpen, uitgestoten is, afgewezen is. Jezus die afgewezen is door hemel en aarde uiteindelijk. Jezus die door het allerdiepste dal ooit is gegaan, waar een mens doorheen is gegaan. Maar meer dan wie dan ook heeft gezegevierd. God maakte het dal tot een deur der hoop. Nou, Henk Binnendijk vertelde mij van hoe moeilijk het was geweest. Hij was getrouwd en hij had kinderen. En zijn vader had een groot bedrijf. Zijn vader had een verhuisbedrijf. En hij was de kroonprins in het bedrijf van zijn vader. Hij zou de rol van zijn vader gaan overnemen. Om al die verhuiswagens verder aan te sturen. En er was een gouden toekomst was voor hem weggelegd. Maar Henk Binnendijk die wist dat God hem riep. Hij had een vrouw en kinderen inmiddels. Hij had geen theologische opleiding. Maar wat Henk Binnendijk deed is, hij stapte uit het bedrijf van zijn vader. En hij ging gewoon zijn Bijbel lezen. Hij ging op zijn zoldertje zitten. Ging de Bijbel lezen. En het werd hem ongelooflijk kwalijk genomen. En als hij op verjaardag kwam, dan voelde hij de afwijzing van familieleden. Een paar maanden later is zijn vader overleden. Wat toevoegde aan de situatie. En de familieleden om hem heen zeiden, wat ben je aan het doen, man? Ga geld verdienen. Ga doen wat je moet doen voor je vrouw en kinderen. Maar Henk Binnendijk wist dat God hem riep. Nou, en het is 10 jaar lang heel erg moeilijk geweest. Dat heeft Henk mij verteld. 10 jaar lang heel moeilijk. Soms echt dat hij niet wist wat ze moesten eten. Dat er gewoon bijna geen geld was. En uiteindelijk werd hij natuurlijk spreker voor de evangelische omroep. En Henk Binnendijk is nog steeds, hij is nu bijna 90 jaar oud, geloof ik. Nog steeds is hij een instrument in Gods hand. Ik bedoel, Henk Binnendijk is echt wel een heel bijzonder geschenk aan de kerk in Nederland, vind ik. Ik vind hem echt een onvoorstelbaar voorbeeld. Hij is altijd trouw gebleven in het, bij wijze van spreken, op zijn zolderkamertje. Hij heeft een huisje achter zijn, in zijn tuin, waar hij al zo lang zit om gewoon zijn Bijbel te lezen. God heeft hem zo geweldig machtig gebruikt. Dan moet je dat zoiets als dit alleen maar doen als je echt weet dat God je roept natuurlijk. Maar dat wist hij. Maar hij heeft er een hoge prijs voor betaald. En dat heeft hij met mij gedeeld toen. Ik vertelde het tegen jullie omdat hij er ook wel in zijn boek over geschreven heeft. Daarom mag ik dat ook tegen u zeggen. Dit uit zijn eigen persoonlijke leven. En Aad van der Zanden die deelde zijn verhaal met mij. En die zei dus precies hetzelfde. Die zei, Henk Binnendijk wees mij op deze rode daad in de geschiedenis. En Aad van der Zanden die zei tegen mij, Oscar, voordat God het brood vermenigvuldigt, breekt hij het brood. Jezus nam het brood, hij brak het, hij dankte voor het brood, hij brak het. En terwijl hij het brak, bij de wonderbare spijzigingen, 2 keer staat er gebeurde dat, terwijl hij het brak, vermenigvuldigde het. En Aten die gebruikte dat als een beeld. God vermenigvuldigt het brood nadat hij het breekt. En toen vertelde Aad over hoe het gegaan was met zijn eerste vrouw. Misschien kent u dat verhaal ook wel, maar Aad is nu alweer 25 jaar geloof ik getrouwd met Lidie. Maar Aad was eerst getrouwd met zijn eerste vrouw en zij werd ziek. Ze kreeg een hersenbloeding. En dat was al erg, toen kreeg ze nog een hersenbloeding. Uiteindelijk heeft ze wel 6 of 7 of 8 keer een hersenbloeding gehad. En ze heeft wel 10 jaar of zelfs 15 jaar is ze verzorgd, heeft ze verzorging nodig. En Aad is ontzettend trouw geweest in het verzorgen van zijn vrouw. Hij heeft zich onophoudelijk voor haar ingezet. En terwijl dat gaande was, begon Aad van der Zanden op een A4'tje dingen op te schrijven over pastorale zorg. En misschien kent u het wel, daar is een hele cursus, pastorale cursus uit voortgekomen, die Aad van der Zanden in Nederland aan vele duizenden mensen heeft gegeven. En zelfs in Afrika en allerlei andere landen is die pastorale cursus is gegroeid. En dat is een geweldige, zegenrijke cursus geworden, waardoor heel veel mensen zelf pastorale troost en bemoediging en zorg hebben gekregen, maar ook dat zijn gaan geven aan anderen. Dat is begonnen in de tijd dat de vrouw van Aad van der Zanden zo ziek werd. God maakte het dal tot een deur der hoop. En God brak het brood in het leven van Aad. Aad werd zelf gebroken. Aad die zei, heeft ook gedeeld dat hij er bij tijdwijlen heel slecht aan toe was. Dat zal je maar gebeuren. Ze hebben geen kinderen gekregen. Ze waren met z'n tweeën en toen werd zijn vrouw zo ziek. Geen kinderen, een vrouw die alsmaar zieker wordt. Maar in die tijd heeft God iets nieuws doen ontstaan. En dat is het idee. Het idee is dat God het lijden in ons leven gebruikt. Dat God het lijden in ons leven gebruikt als een louter vuur. 1 Petrus 1. Je geloof is kostbaarder dan goud. Je geloof is veel belangrijker dan al het andere in je leven. En door de beproevingen heen wordt het geloof als zuiver goud. Het wordt puur goud. En het dal wordt een deur van de hoop. Nou, laat me nog een laatste illustratie geven en dan sluit ik af. Ik hoop dat het woord u vanavond ook echt mag bemoedigen en we mogen God prijzen om deze dingen die we allemaal vinden in 1 Petrus 1. Maar dit vind ik ook zo'n prachtig beeld, wat ons weer bepaalt bij waar het om draait in het leven. Dat Corrie ten Boom, die was in Korea, dat moet natuurlijk Zuid-Korea zijn geweest. Corrie ten Boom ging natuurlijk na de oorlog op een gegeven moment reizen over de hele wereld om het evangelie te brengen. En toen kwam ze, was ze ergens in Korea en ze had een gids bij zich. En ze liepen langs een sloppenwijk. Ze liepen langs een gedeelte van de stad, het zal wel in Seoul zijn geweest, waar nu is Korea veel welvarender geworden dan toen. Korea heeft een ongelooflijke ontwikkeling meegemaakt, Zuid-Korea, sinds de begin van de 20e eeuw, denk ik. Maar er waren toen nog hele arme mensen. En toen hoorde Corrie ten Boom hoorde uit een huis wat geen huis was. Wat gewoon een aantal golfplaten was en waar het heel armoedig was. Waar het ontzettend, waar gewoon echt helemaal geen enkele welvaart was. En allerlei voorzieningen die wij hebben, hadden ze daar helemaal niet. Maar er was een vrouw, ze hoorden een vrouw zingen uit zo'n krot, uit zo'n schamel onderkomen. En die vrouw die zong ongelooflijk mooi. En Corrie ten Boom heeft geschreven in dat boekje, een van haar boekjes, staat dit opgeschreven. Ze zegt, het had wel gezongen kunnen worden in het Concertgebouw van Amsterdam. Zo mooi klonk het in mijn oren. En toen vroeg ze aan haar gids, ze vroeg, wat zingt deze vrouw? En toen zei die gids, die zei tegen Corrie ten Boom, deze vrouw zingt, de hemel is waar Jezus is. Als een gelovige. De hemel is waar Jezus is. En dat plaatst het voor ons weer in perspectief. De hemel, rust en vrede, diep van binnen, gewoon je kunnen verblijden en tevreden zijn, is niet afhankelijk van de omstandigheden in je leven. Is niet afhankelijk van geldelijke omstandigheden, is niet afhankelijk van sociale omstandigheden, is niet afhankelijk van gezondheidsomstandigheden. En ga zo maar door. Maar die diepe innerlijke rust en vrede en blijdschap is afhankelijk van de aanwezigheid van Jezus. De hemel is waar Jezus is. Dat betekent dat de hemel voor jou vanavond werkelijkheid is door zijn aanwezigheid in je leven. En daarom staat er ook, hoewel u hem niet hebt gezien, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde vanwege Jezus. We zien hem niet, maar we hebben hem toch lief. Hij is bij ons. En dat is het goede nieuws. En hij is degene die ons hoop geeft. Hij is degene die ons bewaart. En hij is degene die alle dingen doet meewerken ten goede. Als het nodig is, zullen we verzoekingen meemaken die ons kunnen bedroeven. Maar het zal werken als een louter vuur. En om al die redenen kunnen we zeggen, ja, ik heb de hemel gevonden, want ik heb Jezus gevonden. Geprezen zij zijn naam. Amen. Amen. Lieve Vader in de hemel, wij willen u prijzen, Heer, voor de rijkdommen die we vinden in uw woord. We willen u prijzen, Heer, dat u zo goed voor ons bent. Uw grote barmhartigheid, uw eindeloze liefde, uw genade over ons in Christus Jezus. U doet ons niet door onze zonden, u vergeldt ons niet door onze ongerechtigheden. Maar u heeft ze van ons weggenomen en we danken u, Heer, dat we mogen weten, dat we hoop hebben, dat we bewaard worden en dat u de beproevingen gebruikt om ons te louteren. En ons te veranderen Heer, dank u wel dat we volkomen veilig in uw handen zijn. Zo bidden we voor elkaar. Heer, we bidden voor een ieder van ons hier vanavond aanwezig of een ieder die dit later beluistert. Heer, we bidden elkaar toe. We bidden voor elkaar dat we dit mogen vasthouden. Heer, dat we inderdaad die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde mogen kennen door u, door uw aanwezigheid. Dank u dat we ook, Heer, tot vrede mogen komen ten aanzien van ons verleden. Dat we ook de dingen die zijn gebeurd bij u mogen neerleggen. Heer, als we er soms nog steeds zo mee worstelen met wat er is gebeurd, of met de trauma's die we hebben opgelopen, of wat anderen ons hebben aangedaan, of de verliezen die we hebben geleden, of het falen dat er is geweest, de zonde die we hebben begaan. Heer, wat het ook is, wat we misschien als een zware last met ons meedragen, dat we vanavond dat bij u mogen neerleggen. Heer, we zijn van u. We mogen met Abraham zeggen wat aan het begin van de avond ook is genoemd. Hier ben ik. Ik kom tot u met alles wat mij bezighoudt en aankleeft. En ik wil gewoon voor u neerknielen. En ik dank u dat ik van u mag zijn. Dank u dat ik alles aan u mag overgeven. Dank u dat we alles, ook alles wat er is gebeurd, ook de beproevingen, ook gewoon de moeilijkheden, de strijd, de worstelingen, de moeilijke omstandigheden, Heer, dat we het bij u neer mogen leggen. Dat we mogen weten, ik ben veilig in Jezus' armen. Ik ben veilig in uw armen. Er zijn eeuwige armen onder mij. Dank u dat we dat mogen zeggen met elkaar. Heer, zo bidden we dat u ons uw vrede en uw rust wilt geven. Heer, we danken u dat we vanavond goud mogen vinden in uw woord. En geef dat ons geloof ook mag zijn als gelouterd goud. Dat inderdaad ons geloof bij de openbaring van Jezus Christus tot lof en eer van u mag zijn. Dat is ons diepste verlangen, Heer. Dat ons leven tot eer mag zijn van uw naam. En ons leven straks ook, als die grote dag zal aanbreken, dat ons leven mag zijn tot eer van uw naam. Heer, maak van ons wat de bedoeling is, dat bidden we. Geef dat u tot uw doel komt met onze levens. Vorm ons als klei in uw handen. En geef dat we ook ons leven kunnen zien met uw perspectief. Dat we naar ons eigen leven kunnen kijken zoals u naar ons leven kijkt. En daardoor ook rust en vrede mogen kennen. Zo willen we elkaar aan u opdragen. En danken we u voor alles wat u geeft. Geprezen zij uw naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen.